van de luisteraars thuis waar we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag nog noemen. De schriftlezing is 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 17. We noemen de schriftlezing 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 17. En we zingen psalm 22, vers 5. Psalm 105, vers 3 en 5. Psalm 119, vers 3, 4 en 5. Psalm 19, vers 4. En Psalm 71, vers 12 en 17. We noemen nogmaals de schriftlezing 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 17. En we zingen Psalm 22, vers 5. Psalm 105, vers 3 en vers 5. Psalm 119, vers 3, 4 en 5. Psalm 19, vers 4. En Psalm 71, vers 12 en 17. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste aller koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, vervolgen wij deze eredienst met het zingen van Psalm 22, het vijfde vers. Gij immers, Heere, gij zijt het door wiens kracht ik uit de buik wel eer ben voortgebracht. Aan smoeders borst vertrouwde ik op uw kracht van ganser harte. En wat daar verder volgt in Psalm 22, het vijfde vers. Onfeilbaar woord in de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus, waarvan wij lezen hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 17. Wij noemen nu als onze schriftlezing 2 Timotheus 3 in zijn geheel. Vooraf doen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ter derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden, want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, den ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben, hebben ook een afkeer van deze, want van deze zijn het die in de huizen insluipen en nemen de vrouwkens gevangen die met zonde geladen zijn en door menerlei begeerlijkheden gedreven worden, vrouwkens die altijd leren en nimmer meer tot kennis der waarheid kunnen komen, gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen verdorven zijn van het verstand, verwerpelijk aangaande het geloof, maar zij zullen niet meerder toenemen, want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, lijdzaamheid. Mijn vervolgingen, mijn lijden zulks als mijn overkomen is in Antiochië, Iconium en Lystrië. Hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heer heeft mij uit alle verlost. En ook allen die de godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt en van waar uw verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goede werk volmaaktelijk toegerust.
Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking in deze dienst waarin het teken en zegel van Gods verbond ons getoond is. Leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen, 2 Timotheus 3, de versen 14 en 15. 2 Timotheus 3, vers 14 en 15, waar wij nogmaals lezen: maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof hetwelk in Christus Jezus is. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij Paulus spoort Timotheus aan te blijven in wat hem geleerd is. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats het vroege begin met dit onderwijs. Dan letten we op het begin van vers 15. Dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt. In de tweede plaats het gelovig gebruik van dit onderwijs. Het zijn de schriften die wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof hetwelk in Christus Jezus is. En daarvan is Timotheus, zo zegt vers 14, verzekering gedaan. En in de derde plaats het getrouw blijven in dit onderwijs. Dan letten we op de eerste woorden van onze tekst: maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt. Dus nogmaals, Paulus spoort Timotheus aan te blijven in wat hem geleerd is. Drie gedachten. In de eerste plaats het vroege begin met dit onderwijs. In de tweede plaats het gelovig gebruik van dit onderwijs. En in de derde plaats het getrouw blijven in dit onderwijs. Voor wij daar nader bij stilstaan, zingen wij van Psalm 119, derde, vierde en vijfde vers. Psalm 119, vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Vers 4. Ik zal oprecht van hart uw naam, o Heere. En vers 5. Waarmede zal de jongeling zijn pad. En wat er verder volgt in de versen 3, 4 en 5 van Psalm 119. onze tekst worden wij in gedachten meegenomen naar zo'n 20 of 30 jaar voordat Paulus deze brief schreef. De apostel wijst ons op een kleine woning in het vestingstadje Lystra, gelegen in het westen van het huidige Turkije. Deze stad Lystra was toen destijds een welvarende stad. Maar geestelijk gezien was Lystra heel arm. Het was eigenlijk een puur heidense stad. In andere plaatsen, in diezelfde bergachtige omgeving, zoals bijvoorbeeld Antiochië of Iconium, stond er ook nog wel een synagoge en was er nog wel een Joodse gemeenschap. Maar waarschijnlijk was die er zelfs in Lystra niet. Weet u wat daar wel was? Opgravingen hebben ons laten zien dat er een grote tempel voor de Griekse afgod Zeus schitterde in het zonlicht voor de stadspoort. Zeus was een van de oppergoden volgens de Grieken. Maar de God van hemel en aarde, die zich ook in Lystra niet onbetuigd had gelaten, werd in deze stad nauwelijks erkend en gediend. De kennis van de levende God werd in deze stad, zoals Paulus later schrijft, in ongerechtigheid ten onder gehouden. Daarmee is de armoede van deze ogenschijnlijk zo rijke stad getekend. Rijk en toch zo arm. Grote afgodstempel aan de poort van de stad. En onwillekeurig denk ik met u mee aan die bekende plaat van de brede en de smalle weg. De brede poort lijkt wel wat op de ingang van het stadje Lystra. De zonde is er vanaf een verre afstand al te zien. En nu vraagt Paulus onze aandacht voor iets wat wij vinden ergens in een kleine woning in deze stad. Daar vinden we iets wat u en mij heel veel te zeggen heeft. In die kleine woning zitten twee vrouwen. De een is nog wat jonger, de ander is al wat ouder. In de uren van rust, naast het gewone dagelijkse werk, buigen zij hun hoofd boven een geopende boekrol. Het is de boekrol van Mozes en de profeten. Die boekrol is voor deze beide vrouwen een onvergelijkbare schat, waarin ze alsmaar willen graven en graven. Hoe meer ze erin graven, hoe meer ze erin tegenkomen. In de ogen van de man en vader van dit gezin is het maar dwaas waar deze vrouwen zich mee bezighouden. Hij moet er niets van hebben. Maar daar is ook een kleine jongen die erbij blijft wanneer zijn moeder Eunice en zijn grootmoeder Lois uit deze boekrol lezen. Hij luistert met al de aandacht van zijn jonge hart naar wat door moeder en oma gezegd wordt. En als hij iets niet begrijpt, dan vraagt hij het. En het antwoord wat hij krijgt zet hem aan om meer en meer te vragen. In het hart van de jonge Timotheus is iets wakker geroepen wat niet meer in slaap te brengen is. De Heere zelf heeft zijn almachtige hand op het leven van deze jongen gelegd. En het is alsof hij sindsdien telkens weer met een onweerstaanbare kracht naar dat woord toegetrokken wordt. Dat woord is hem lief. Dat woord wordt hem hoe langer hoe meer lief. En wanneer Paulus heel wat jaren later in zijn tweede brief aan Timotheus met hem terugkijkt naar deze jonge jaren, dan mag de apostel met verwondering schrijven: en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt. Gemeente, wordt er bij u thuis iets gevonden van wat wij aantroffen in dat kleine huisje in Lystra? Dat is een belangrijke vraag. Zeker in een doopdienst waarin wij allemaal, en ouders en kinderen, herinnerd worden aan het grote belang van de opvoeding. Zojuist hebben de ouders hun ja-woord gegeven, ook op de derde doopvraag. En daar staat het onderwijzen. En als we die derde doopvraag in gedachten nemen, valt het ons op dat daar eerst gesproken wordt over het zelfonderwijzen. Pas daarna het doen onderwijzen, door onze kinderen naar een christelijke school te sturen. Ouders, de eerste taak om uw kinderen te onderwijzen ligt niet op school, ook niet bij de kerk, maar bij u thuis. En daarom die vraag, wordt er bij u thuis iets gevonden van wat wij aantroffen in dat kleine huisje in Lystra? Vaders, vanmiddag, is het uw verlangen, zoals Paulus schrijft in Efeze 6, uw kinderen op te voeden in de lering en vermaning des Heren? Moeders, vanmiddag, is het uw verlangen dat uw kinderen die heilige schriften weten? En waar blijkt dat verlangen dan uit? Hoe krijgt dat verlangen een plaats in de opvoeding? Of kan er bij u thuis over van alles en nog wat gesproken worden? Misschien ook nog wel over kerken en dominees, behalve over de Heere en zijn dienst? Krijgen uw kinderen thuis van alles mee? En laten wij door de grote en de kleine schermen de wind van de tijdgeest door ons huis waaien, terwijl het onderwijs van de Heilige Schrift zo weinig aandacht krijgt? Laat het toch zo niet blijven. Begin er dan vanmiddag nog mee. Het is wellicht niet eenvoudig. En u zult misschien ook wel wat schaamte moeten overwinnen. Misschien dat u eerlijk na de dienst uw kinderen bij elkaar roepen moet en zeggen moet, luister eens kinderen, wij als ouders hebben het niet goed gedaan. Er moet iets veranderen en daar willen wij ons voor inzetten. Het kan best een hele stap zijn, maar laat het toch niet na, ouders, want het is uw dure plicht. U hebt bij het doopvond beloofd uw kinderen in de Bijbelse leer te onderwijzen. Nee, gemeente, ik wil helemaal niet boven u staan. Zeker niet omdat ik zelf ook vader ben. Maar is het voorbeeld van de jonge Timotheus niet jaloersmakend? Vooral voor de moeders onder ons. Waarom juist voor de moeders? Wel, omdat het ons met verdriet opvalt dat de vader van Timotheus niet genoemd wordt. In 2 Timotheus 1 vers 5 noemt Paulus wel zijn moeder Eunice en zijn grootmoeder Lois, maar niet zijn vader. En in Handelingen 16 vers 1, waar verwezen wordt naar de beide ouders van Timotheus, wordt zijn moeder een gelovige vrouw genoemd, maar zijn vader niet. Blijkbaar heeft Eunice in de godsdienstige opvoeding geen enkele steun bij haar man gevonden. Misschien raakt dat wel aan uw leven. U voelt zich als moeder alleen staan in de opvoeding van de kinderen. Of u mist de steun van uw opgroeiende kinderen. Eunice is zo'n voorbeeld van iemand die zo'n belangrijke steun heeft gemist. Maar let u erop, ondanks dat gemis van die steun heeft moeder Eunice gedaan wat ze kon doen. Ze heeft met haar moeder, grootmoeder Lois, Timotheus onderwezen in de schriften. moeders die er voor eigen waarneming misschien alleen voor staat. De Heere weet er vanaf. Laat het maar net zo zijn als bij moeder Eunice. En weet u, als u in biddend opzien tot de Heere trouw uw plicht vervult, dan zult u zien wat de Heere dwars door al uw stukwerk heen kan doen. En laat dat ook voor de moeders vanmiddag een bemoediging zijn tegenover de trend van vandaag, dat je als vrouw dan pas meetelt wanneer je carrière maakt. De grootste eer voor een moedergemeente is het opvoeden van de kinderen in de vreze des Heren. Paulus heeft in de vorige brief 1 Timotheus 2 vers 15 gezegd dat een vrouw zalig wordt in het baren van kinderen. Dat moeten wij goed begrijpen. Het is niet zo dat een moeder zalig wordt omdat zij kinderen krijgt. Nee, het gaat om het geheim van een godvrezende moeder. Die net als zoals wij vanuit Psalm 22 aan het begin van de dienst gezongen hebben. De moeder van David haar kind op de Heere werpt. En dat begint al zo vroeg. Van kinds af, zegt onze tekst. En het viel mij op, het Griekse woordje voor kind in onze tekst, dat is een zuigeling. En in het gewone Grieks van die dagen heeft het zelfs de betekenis van een ongeboren kindje. Een moeder die al voordat het kindje geboren was, werkzaam was aan de troon van Gods genade. Zalig die moeders van in Vriezeveen, van wie gezegd mag worden met Psalm 22, zij wierp mij reeds op u in barensmarten, gans onbevreesd. Ik mocht nauwelijks het licht aanschouwen, of gij zijt o grond van mijn vertrouwen, mijn God geweest. Zo was het bij Timotheus. Paulus kan van hem schrijven dat hij van kinds af de Heilige Schrift geweten hebt. Let u erop hoe Paulus schrijft over die boekrol in dat huisje in Lystra. De Heilige Schriften. Dat is voor ons een wat bekende uitdrukking geworden als wij wijzen op de Bijbel, de Heilige Schrift. Maar Paulus gebruikt die uitdrukking naast onze tekst slechts één keer. Juist als die uitdrukking in de schrift niet zoveel voorkomt, vraagt het onze aandacht. De Heilige Schriften. Het is alsof Timotheus bij het horen van deze uitdrukking weer iets voor ogen ziet van de eerbied die hij gemerkt heeft bij moeder Eunice en grootmoeder Lois wanneer zij die boekrol openden. In dat alles heeft Timotheus gemerkt, die schriften zijn heilig. Ouders, dat merken onze kinderen. Al voordat u begint met lezen, hoe wij de Bijbel ter hand nemen, welke plaats die Bijbel in ons huis heeft, onze kinderen merken daaruit hoe wij met het woord omgaan. Dan is te merken of wij de Heere met beving recht kinderlijk vrezen of niet. Timotheus heeft het gemerkt. Al die boeken uit het Oude Testament, het zijn de Heilige Schriften. En vanuit die Heilige Schriften mocht Timotheus de Christus der Schriften leren zien. En dat heeft zijn hart des te meer aan dat heilig woord verbonden. We komen bij onze tweede gedachte, het gelovig gebruik van dit onderwijs. Want gemeente, wat een groot voorrecht voor Timotheus dat hij nu van kinds af bij de Heilige Schriften gebracht is door zijn moeder en grootmoeder. Maar wij weten allemaal vanmiddag dat het niet genoeg is om als van kinds af de Heilige Schrift te horen en te lezen. hoe groot dat voorrecht ook is. En hoe zeker de opvoeding in het woord de plicht is van de ouders. Telkens weer zijn er van die verdrietige voorbeelden van mensen die van huis uit het goede meegekregen hebben, maar niet daarnaar willen horen. Daarom is zo nodig dat wat wij door een goede opvoeding meekrijgen, door de werking van de Heilige Geest, een plaats krijgt in ons hart en leven. Zo was het ook bij Timotheus. Dat lezen we in hoofdstuk 1 vers 5, waar Paulus schrijft, als ik mij in gedachten breng, het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Paulus trekt de lijn van Gods genade door in dit geslacht. En let u er goed op hoe Paulus dat doet. Paulus trekt de lijn niet op een verkeerde manier door, alsof hij zeggen wil, Timotheus, je had een bekeerde oma en een godvrezende moeder, het zit bij jou ook wel goed. Nee, als Paulus de lijn van Gods genade in dit geslacht ziet, dan begint hij bij Timotheus. Het ongeveinsde geloof dat in hem is. Daaruit leren wij dat bekering een persoonlijke zaak is. Wij worden niet zalig omdat wij een bekeerde moeder of een godvrezende oma hebben. En daarom is het omgekeerde ook niet waar. Als er iemand vanmiddag luistert en zegt, maar ik weet niet of er in mijn voorgeslacht wel iemand geweest is die de Heere vreesde, dan zal het met mij ook wel niet zijn. Gelukkig is dat ook niet waar. Genade is en blijft een heel persoonlijke zaak. En zeker de Heere wil werken in de lijn van de geslachten, maar daarmee zit genade nog niet in de genen. Persoonlijke bekering is en blijft nodig. Hoe is dat nu gegaan in het leven van Timotheus? Wel, die vraag kunnen wij beantwoorden wanneer we letten op een paar woorden uit onze tekst. Om te beginnen, Timotheus heeft van kinds af de heilige schriften geweten. En wat is dat nu, gemeente, weten? Er is een weten wat wij met ons verstand kunnen leren. Zo ook bijvoorbeeld in de Heidelbergse catechismus. Wij kunnen weten dat er drie stukken zijn, ellende, verlossing en dankbaarheid. Wij kunnen weten wie deze middelaar is en waarom hij nodig is. En op zichzelf is al dat weten nuttig en nodig. Maar het grondwoord voor weten in onze tekst gaat een stap verder. Dit is een weten waarvoor nodig is dat ons verstand verlicht wordt. Weten en weten zijn twee dingen. Wij kunnen leren van buiten. Maar het weten van onze tekst is niet geleerd van buiten, maar van binnenuit door de Heilige Geest. En dat betekent dat wij tot door het werk van de Heilige Geest de dingen leren verstaan met toepassing op eigen leven. Dan wordt het onderwijs persoonlijk. Voor die tijd wist ik dat er drie stukken waren. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar nu ik hoor over mij, over de ellende, dan gaat het over mijn staat van nature. Voor die tijd wist ik iets van de verlossing. Maar nu gaat het over de vraag hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. Voor die tijd wist ik iets over de dankbaarheid. Nu gaat het over mijn persoonlijk leven voor Gods aangezicht. Gemeente, proeft u dat verschil? Dan wordt dat onderwijs zo persoonlijk. Dan is dat onderwijs, dat noemen wij ook wel, niet alleen voorwerpelijk, dat we het met ons verstand leren, maar dan wordt het onderwerpelijk, persoonlijk toegepast door het werk van de Heilige Geest in het hart. En dat is noodzakelijk om zalig te worden. En zo heeft ook Timotheus de Heilige Schriften geweten en geleerd. Want zo weet Timotheus, het zijn de Heilige Schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk in Christus Jezus is. In die woorden geeft Paulus aan hoe wij de schriften moeten lezen. Ze kunnen wijs maken tot zaligheid. Het woordje kunnen in onze tekst maakt duidelijk dat er geen sprake is van een vanzelfsprekendheid. Het is niet zo dat een ieder die die schriften leest daaruit wijs wordt tot zaligheid. Nodig is dat ons verstand geopend wordt. Daarom staat er ook in onze tekst door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Dat is dat ware geloof, wat de Heilige Geest werkt door wedergeboorte en bekering, waardoor een zondaar verenigd wordt met Christus. Dat is dat ware geloof, waardoor een zondaar, al is het nog zo bestreden en aangevochten, op grond van het woord, door de kracht van de Heilige Geest komt tot de zaligmaker Christus Jezus, om door hem onderwezen te worden. Dat is dat ware geloof, waardoor een zondaar met verlies van alles wat van hemzelf is, onvoorwaardelijk leert leunen en steunen, leert zakken en zinken op het vaste fundament van Gods onfeilbaar woord. De schriften die wijs kunnen maken tot zaligheid. Hebben wij die schriften zo gelezen, gemeente? Is dat nu ons diepste verlangen? Wanneer wij die Bijbel openen, dat er antwoord komt op vragen. Zielenvragen. Of kennen wij geen zielenvragen? Is het nooit tot ons doorgedrongen, mijn zielen? Doorziet gij uw lot, hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God? Waar de Heere werken gaat, gemeente, daar legt hij vragen in uw hart. Vragen die roepen om een antwoord. En dan zullen wij die schriften gaan lezen, telkens met de bede om het licht en de leiding van Gods geest, want vanuit mijzelf zie ik het niet en vat ik het niet. Maar wanneer dat licht van woord en geest schijnt in eigen hart en leven, dan zijn het de schriften die wijs maken tot zaligheid. En daarom, gemeente, hoe lezen wij de schrift? Als het gaat om ons lezen in de schrift, dan moeten we zeggen dat er in onze tijd grote zorgen zijn. Sinds de tweede helft van de vorige eeuw heeft er zich een ingrijpende verandering voltrokken als het gaat om lezen. Boeken en kranten hebben plaatsgemaakt voor tablets en telefoons. En al die schermen leren ons anders lezen. Het nauwkeurig lezen van regel voor regel heeft plaatsgemaakt voor snel lezen. Op het scherm lezen wij scannend. Wij gaan met onze ogen als het ware tussen de regels door om eruit te pakken wat wij willen lezen, wat ons aanspreekt. En het gevolg? De fijngevoeligheid neemt af. Het begrijpen, het proeven, het overdenken van wat wij lezen wordt minder. En dat raakt ook ons Bijbellezen, gemeente. Hoe gemakkelijk gebeurt dat lezen snel en haastig en daarmee zo oppervlakkig en ondiep. En dan kunnen wij misschien wel klagen over dat het allemaal zo moeilijk is. En ik zal niet zeggen dat het allemaal eenvoudig is. Maar hoe staat het met ons onderzoekend lezen van het woord? De schriften die wijs kunnen maken tot zaligheid. Wat is er nu nodig om wijs te worden tot zaligheid? Calvijn schrijft ergens, een hart dat bereid is om onderwijs te ontvangen. Dat is een hart wat geleerd heeft hoe zondig, hoe blind, hoe dwaas, hoe onwetend ik ben. En wat in de stilte de tijd nodig heeft om de Heere te zoeken en zijn woord te lezen. Zijn er zulke jongens en meisjes in Vriezenveen? Zulke jonge mensen die van tijd tot tijd de stilte nodig hebben om te luisteren naar wat de Heere in zijn woord zegt. Dat opzoeken van de stilte, gemeente, het is zo'n heilzaam medicijn tegen alle vluchtigheid waarmee ons leven zo gemakkelijk wordt voortgejaagd van de ene dag in de andere. En hoe gelukkig wanneer wij mogen ervaren bij een geopende Bijbel dat daar armen met goederen worden vervuld. En zo is het ook voor Timotheus tot rijke zegen geworden. Want wat zegt onze tekst in vers 14? Hij heeft geleerd en hem is verzekering gedaan. En dat laatste mag u ook zo lezen. Hij is er innerlijk van overtuigd geraakt. En dat is nu zo noodzakelijk. Dat wij door de werking van de Heilige Geest innerlijk overtuigd raken van de waarachtigheid en de volkomenheid van het woord. Door die innerlijke overtuiging van de Heilige Geest het leren zeggen, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Alleen dan kunnen wij staande blijven. Wanneer wij persoonlijk leerling zijn geworden op de leerschool van de Heilige Geest. Dat geheim ligt enkel en alleen, niet alleen in de tijd van Timotheus, maar net zozeer in het jaar 2024, in een persoonlijke bekering tot God. En voor we onze derde gedachte komen, zullen we daar eerst van zingen. Psalm 19, het vierde vers. Des Heeren wet nochtans, verspreid volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. En wat er verder volgt, Psalm 19, het vierde vers.
Thank you.
gemeente, onder onze tekst horen schreven wij: Paulus spoort Timotheus aan te blijven in wat hem geleerd is. Het was onze eerste gedachte het vroege begin met dit onderwijs. Het was onze tweede gedachte het gelovige gebruik van dit onderwijs. En het is tenslotte nog kort onze derde gedachte het getrouw blijven in dit onderwijs. Want gemeente, zoals genoemd, komen we in onze derde gedachte bij de beginwoorden van onze tekst. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt. Blijf daarin, schrijft Paulus. Dat wil zeggen, volgens het grondwoord, wees daaraan verbonden. Wees ermee vervuld. Houd daaraan vast. Volhard daarin. En als we zo wat meegeluisterd en onze gedachten meegepreekt hebben, gemeente, dan is toch wel het eerste wat wij helder hebben dit, dat Paulus hier meer bedoelt dan dat Timotheus moet blijven staan voor de oude waarheid zonder meer. Want wij kunnen in ons leven strijden voor de waarheid zonder dat wij door de toepassende werking van de Heilige Geest die waarheid kennen in eigen hart en leven. Dat is een gemis. Bij Timotheus kwam het immers verder. Hij weet van een persoonlijke bekering tot God. Hij kende de kracht van woord en geest in zijn leven. En dat is een noodzakelijk iets, willen wij staande blijven. De omgeving van onze tekst laat zien dat Timotheus te maken had met allerlei verleidingen, tot dwaling en tot afval. Tijd ontbreekt om wat uitvoerig en grondiger na te gaan wat daar allemaal mee bedoeld wordt. Maar dit is zeker, Timotheus had op allerlei manieren te maken met mogelijkheid om te dwalen en te vervallen. En nu wil Paulus zijn geestelijke zoon Timotheus wapenen. Had Timotheus dat dan nodig? Hij vreesde toch de Heere? Ja, dat is waar. Maar ook een kind van God, en dat geldt immers nog steeds, heeft van zichzelf een hart dat tot hinken en zinken, tot dwalen en verdwalen, elk ogenblik gereed is. Daarom spoort Paulus hen aan, maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt. En hoe moet Timotheus dat in de praktijk volbrengen? Waar roept deze vermaning om? Ze roept om een leven van de persoonlijke, verborgen omgang met de Heere. En die persoonlijke, verborgen omgang met de Heere is nog steeds nodig. Nog steeds hebben onze kinderen nodig dat zij van hun ouders leren hoe zij met vragen moeten omgaan. En als het goed is, dan merken uw kinderen thuis dat u als ouders met die vragen teruggaat naar de schriften. En uw knieën buigt en vraagt: Heere, wijs mij toch uw wegen. Leer me naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vreze van uw naam. Dat is nog steeds nodig. Want de dagen zijn veranderd sinds dat Paulus deze woorden schreef. Maar de gevaren zijn niet verminderd. Jonge mensen, er komt heel wat op jullie af. Jullie groeien op in een tijd waarin er op de breedte van het kerkelijk erf geschud wordt aan allerlei dingen die vast en zeker in de schrift staan. En wat heb je nodig? Ook als je voor studie of stage met zulke vragen in aanraking komt. Wat heb je nodig, ook als je in een omgeving woont waar de Heere niet gevreesd wordt? Wat heb je nodig, zelfs als je nog nooit zulke vragen tegengekomen bent? Dit: blijf in hetgeen je geleerd hebt. Persoonlijke bekering tot God, maar vanuit die persoonlijke bekering de verborgen omgang met de Here. En dat geldt niet alleen voor onze jongeren, die de leeftijd hebben van Timotheus, de twintigers en de dertigers. Maar dat geldt ook voor de volwassenen en de ouderen. Misschien hebt u al luisteren tijdens onze eerste gedachte teruggedacht aan de mond die u voor het eerst uit de Heilige Schrift vertelde. En misschien zwijgt die mond al vele jaren, omdat diegene gegaan is de weg van alle vlees. En als u terugdenkt, moet u zeggen dat er rondom u heel wat veranderd is in al die jaren. Maar de waarheid die naar het woord is, verandert niet. Wat in de tijd van Timotheus vanuit het woord vast en zeker was, dat is het ook in onze tijd. En dat zal blijven, zolang de Heere de aarde in deze bedeling spaart, totdat de dag komt, de dag van de wederkomst, waarop de verhoogde Christus komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Gemeente, doophouders, allemaal wie we zijn, hoe nodig deze vermaning in ons eigen leven. Blijf in wat u geleerd hebt. Is het u geleerd van buiten? Dat is een voorrecht. Maar is het u geleerd van binnen? Door de toepassende kracht van de Heilige Geest hebben wij die waarheid leren verstaan. En als wij die waarheid leren verstaan, dan is het alleen de Heilige Geest die op het rechte spoor ons leiden kan. Laat daarom het lezen uit het woord samengaan, telkens weer met gebogen knieën en gevouwen handen, zend Heere uw licht en uw waarheid neder, dat die mij leiden. En als u vanmiddag zeggen moet dat het u aan alles ontbreekt, o zeker, de mond die u voor het eerst vertelde, weet u zich nog te herinneren. Maar wat is de vrucht ervan geweest? Wat heeft het uitgewerkt? Een horen zonder te bewaren in het hart, het stelt ons schuldig. Maar nog mag vanmiddag datzelfde woord uitgaan. En dat woord roept niet alleen om wederbarende genade, maar dat woord is dan ook het middel waardoor de Heere werkt. Dit woord is een zaad der wedergeboorte. En waar dat woord verkondigd wordt, daar wil de wederbarende geest werken door dat woord. Misschien zegt u, ja, de prediking van dat woord, maar dat is allemaal uitwendig. Het komt aan op dat inwendige. En in zekere zin hebt u gelijk. Daar is een uitwendige roeping die tot ons allen komt. En wij hebben nodig die inwendige roeping door woord en geest. Maar hoe komt de Heere tot ons in die uitwendige roeping? Door zijn woord. En hoe komt de Heere tot zondaren met die inwendige roeping? Door datzelfde woord dat hier voor mij op de kansel ligt. Dit woord dat eeuwig zeker is, zo hebben onze vaderen in de catechismus gezegd, is het middel bij uitnemendheid waardoor de Heilige Geest werkt. En dat woord is ook vanmiddag uitgegaan, in alle ernst, in alle welmenendheid. En diezelfde geest die werkte in het jonge hart van Timotheus, diezelfde geest werkt nog. Wedersta die geest die tot u komt in dat woord dan niet. Wedersta de roepstemmen die tot u komen niet. Maar laat u leiden, zo gij zijn stem vanuit de Heilige Schriften ook deze middag heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord verhardt u niet. Maar laat u lijden en waar wij vanmiddag met verlies van eigen leven alle leunsels en steunsels in eigen hand verliezen en onszelf onvoorwaardelijk voor de Heere in het stof werpen. Op grond van dat woord, daar zal de Heere bewijzen dat Hij dezelfde is, omdat zijn woord waarachtig en getrouw is. Zalig degene die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Amen. Onze slotzang gemeente is Psalm 71, 12e en 17e vers. Psalm 71, vers 12. Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. En ook vers 17. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd. En wat daar verder volgt, Psalm 71, vers 12 en 17.
Thank you.
Mensen, ga dan heen in vrede, met u dragende de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.